Goedemorgen. Wie zit er gedaan? Voordat we met de preek gaan beginnen, ik heb mijn boekenkast al heel lang geleden eens een keer doorgezocht. En ik had heel veel boekjes staan die ik denk, die ga ik nog een keer lezen. Veel heb ik gelezen, veel niet, maar je moet soms op een keuze maken. Ik heb, en ik denk wel, nou ja, een stuk of 20, 30 boeken meegenomen. Er zit een hoop Engelsen bij. Wie kan Engels lezen hier? Mooi, daar ga ik ervan uit dat ze goed terechtkomen. Nou, ik heb een leuk boekje, The Calvary Road. Even een boekpush doen van Roy Hessian. Misschien zegt je iets, maar een goed boekje. Dat is het Engels boekje. De Goede Strijd van John White. Er liggen er ook een aantal van in het Engels. Maar dit is een Nederlandse. Er liggen ook een Nederlandse. Dit is ook een heel mooi boek. Allemaal verschillende onderdelen pakt hij daarin. Een boekje van Kees Goedhart. Terug naar de basis. Altijd prettig. Dat doen we vanmorgen ook weer. Gaan we ook kijken naar een aantal dingen. En dan werkt hij gewoon de waterdoop, wedergeboorte, schepping. Werkt hij op een hele heldere manier door. Leuk boekje. En ik kon het natuurlijk niet laten. Ik geef het weg. De Logos Story. En mijn stille hoop is dat deze levens gaat veranderen. Deze mag een jongere meenemen. Helaas, bent u over de 30 en u bent nog vrij om te gaan, mag u hem ook meenemen. Heb je zoiets van, ja, nou ja, goed, ik ga toch nooit meer weg, laat me liggen. Dus dit is nou een boekje voor iemand die denkt van, nou, wat wil God met mij nou doen? Hij ligt dadelijk op de boekentafel. En ik hoop dat hij gebruikt wordt. Dat boekje heeft trouwens heel veel mensen al de zending in gejaagd, dus wie weet. Dus kijk uit. Wij gaan vanmorgen kijken naar de laatste van de serie van Elia. Het zijn er heel wat geweest en ik laat ze heel snel zien. Als de bron opdroogt. Elia die kwam bij een beek te zitten en het land waarin die woonde, Israël, was totaal in chaos gestort en vooral geestelijk gezien. Er was een Baalcultus opgericht daar en Elia die kreeg het bericht om zich af te zonderen. En er was een grote droogte. Nou, daar werd God zorgde voor hem. Toen zagen we dat hij geroepen werd naar de weduwe van Sarfat. Hij werd uit Israël geroepen naar een andere omgeving. Het hart waar de Baalcultus vandaan kwam, daar werd hij voor geplaatst door God bij een weduwe die niets had. Die had nog een klein beetje meel, een klein beetje olie en het allerlaatste wat ze gaf. Maar God voorzag. En de olie was een teken van de Heilige Geest en de meel de teken van de Heer Jezus als het ware. Dan werd hij teruggeroepen naar die weduwe, want die kreeg een zoon. En die zoon die stierf. En is de eerste dode opwekking in de Bijbel. Zagen we ook dat God, ondanks die hele cultuur die heel slecht was, waar Baal heerste, God liet zien, ik ben de God van leven en dood. En voornaal met de hoofdletter L van leven. God in alles. Het verhaal van Obadja. Niet de profeet, maar iemand die weer profeten achterhaalt. Misschien zegt het u iets nog. En anders moeten ze maar terugluisteren. Ze staan allemaal op onze site. Maar die haalden een aantal profeten van God, beschermde die. En zelfs in een hele slechte cultuur zijn er nog steeds mensen die God willen volgen. Altijd. Hinken op twee gedachten. Dat was het moment waar we altijd, nou ja, als we Elia roepen misschien aan denken. De Baalpriesters die bij het altaar staan. En dat je ziet van, wie kies je vandaag? Baal of God? En God die verteert dat hele altaar en de Baalpriesters worden gedood. Daar zag je letterlijk de goden tegenover elkaar staan, in ieder geval in menselijk zicht, maar er is natuurlijk maar één God en dat is Yahweh. God geeft altijd nieuwe kracht. Hij heeft een gigantisch hoogtepunt bereikt, hij trekt zich terug, gaat naar de berg Horeb, gaat daar in de grot zitten en daar krijgt hij weer nieuwe kracht. Of dat is bij deze. Het is een beetje een combi erin. Het erfdeel behouden. Kregen we het verhaal van Nabot. Misschien zegt het nog iets. De koning wilde het erfdeel van Nabot hebben, maar Nabot zegt, God verhoede het dat ik mijn erfdeel weggeef. Zoals wij ons erfdeel van de Heer gekregen hebben, hoe gaan wij daarmee om? En is er geen God in Vlaardingen? Dat was de laatste keer. En met een hele mooie tekst, hè? En ik haal hem toch nu alvast eventjes aan. Dat was de tekst, ik moet eventjes spieken. Voor Vlaardingen. Bij aanvraag van Vlaardingen in 1813 hebben ze ook een spreuk aangevraagd. Dat is een aanvraag van het wapen van Vlaardingen. En die spreuk is grijp naar het eeuwig leven. 1 Timotheus 6 vers 12. Dat is de spreuk voor Vlaardingen. En ik hoop dat u dat in uw Bijbel schrijft. Ik hoop dat u het vasthoudt. Ik hoop dat als u door de straten loopt, dit is de spreuk van Vlaardingen. En zeker nadat we gisteren zo'n dag hadden van Halloween. Waar de dood letterlijk rondlopen, maar waar de dood verheerlijken. Grijp het eeuwig leven. En ik denk dat onze broers en zussen in het verleden die biddend gevraagd hebben. En dat geeft denk ik nog steeds een grote verantwoording voor ons. Want ook ons verleden bepaalt de toekomst. En wij kunnen ook naar ons verleden terugkijken en dingen van leren. En nu zijn we aangekomen bij het laatste thema. Waar is de Heere, de God van Elia? U ziet hier al dat er een naam bij komt. Elisa. Dat is de tweede profeet. Maar dat gaan we zo meteen zien. En ik wil dit lezen. Het is wel iets, een stukje, maar we gaan het wel doen. Zo, dan gaan we nu mijn preek beginnen, want als we dit erbij tellen, dan kom ik niet uit. Het zou niet eerlijk zijn, vind je? Een beetje ruimte creëren voor mezelf. 1 Koningen 19, een klein stukje over Elisa, waar Elisa geroepen wordt. Dan gaan we naar 2 Koningen 2 en 1 tekst in Hebreeën. 1 Koningen 19. Elia ging weg van de Horeb. Toen hij Elisa, de zoon van Safat, aantrof, was deze aan het ploegen. Ze waren aan het werk met 12 span ossen. Elia liep achter het 12e span. Elia liep op hem af en gooide zijn mantel over hem heen. Meteen liet Elisa zijn ossen in de steek en rende achter Elia aan. Laat mij afscheid nemen van mijn vader en moeder, zei hij. Dan zal ik met u meegaan. Doe wat je wilt, zei Elia. Ik dwing je nergens toe. Elisa ging terug, slachtte zijn ossen, braadde het vlees op het hout van een juk en bood het zijn knechten aan. Daarna ging hij met Elia mee als zijn dienaar. Dan gaan we even verder naar 2 Koningen. 2 Koningen hoofdstuk 2, 1 tot en met 18. De tijd was niet ver meer dat de Heere Elia in een stormwind in de hemel zou opnemen. Elia en Elisa stonden op het punt uit Gilgal te vertrekken. Maar Elia zei tegen Elisa, blijf jij hier. De Heer wil dat ik naar Bethel ga. Elisa antwoordde, zo waar de Heere leeft en zo waar u leeft, er is geen denken aan dat ik u alleen laat gaan. Zo gingen ze samen op weg naar Bethel. De profeten uit Bethel kwamen Elisa vanuit de stad tegemoet en zeiden tegen hem, weet u wel dat de Heer vandaag uw meester van u zal wegnemen? Ja, dat weet ik, antwoordde hij. Zeg u maar niets. Elia zei tegen Elisa, blijf jij hier, Elisa. De Heer wil dat ik naar Jericho ga. Maar Elisa antwoordde, zo waar de Heer leeft en zo waar u leeft, er is geen denken aan dat ik u alleen laat gaan. Zo gingen ze samen naar Jericho. De profeten uit Jericho kwamen naar Elisa toe en zeiden tegen hem, weet u wel dat de Heer vandaag uw meester van u zal wegnemen? Ja, ik weet het, antwoordde Elisa. Zegt u maar niets. Elia zei tegen Elisa, blijf jij hier, de Heere wil dat ik naar de Jordaan ga. Maar Elisa antwoordde, zo waar de Heere leeft en zo waar u leeft, er is geen denken aan dat ik u alleen laat gaan. Zo gingen ze samen verder. Bij de oever van de Jordaan hielden ze stil. 50 profeten die hen waren gevolgd bleven op een afstand staan kijken. Elia deed zijn mantel af en vouwde hem dubbel. Hij sloeg ermee op het water waarop het naar links en naar rechts wegvloeide en zij tweeën droog konden oversteken. Terwijl zij overstaken vroeg Elia aan Elisa, wat kan ik nog voor je doen voor ik van je word weggenomen? Vraag het maar. Elisa antwoordde, laat mij dubbel in uw geest delen. Je vraagt iets heel moeilijks, zei Elia. Als jij ziet hoe ik je van jou word weggenomen, zal je wens in vervulling gaan. Maar als je het niet ziet, gebeurt het niet. En terwijl ze liepen te praten, werden ze plotseling uit elkaar gedreven door een wagen van vuur, met paren van vuur ervoor. En Elia werd in een stormwind meegevoerd naar de hemel. Elisa zag het gebeuren en riep uit, Vader, vader, strijdwagen en ruiterij van Israël! Toen hij Elia niet meer kon zien, scheurde hij zijn kleren. En hij raapte Elia's mantel, die was afgegleden, op en liep terug. Bij de oever van de rivier hield hij stil. Hij sloeg met Elia's mantel op het water en riep uit, waar is de Heer, de God van Elia? Dus ook hij sloeg op het water en opnieuw vloeide het naar links en naar rechts weg, zodat Elisa kon oversteken. De profeten uit Jericho, die Elisa vanaf de overkant in oog hielden, zeiden tegen elkaar, de geest van Elia is op Elisa neergedaald. Zij gingen hem tegemoet en knielden voor hem neer en zeiden, wij hebben 50 flinke mannen bij ons. Laat die uw meester gaan zoeken. Misschien heeft een geest van de Heer hem opgetild en ergens op de berg of in een dal neergeworpen. Doe dat niet, zei Elisa. Maar ze drongen zo aan dat hij tenslotte hun aanbod aannam. 50 mannen werden erop uitgestuurd en zochten 3 dagen lang, maar ze vonden Elia niet. Toen ze terugkwamen bij Elisa, die in Jericho zijn intrek had genomen, zei hij tegen hen, ik had u toch gezegd dat u zich niet moet gaan zoeken. De laatste tekst, Hebreeën. En hier zit een fout in, het is Hebreeën 1. Hebreeën 1 vers 3. In hem schittert Gods luister. Hij is zijn evenbeeld. Hij is graag de schepping met zijn machtige woord. Hij leeft na de reiniging van de zonde te hebben vertrokken. Plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit. Ver verheven boven de engelen, omdat hij een eerbiedwaardige naam heeft ontvangen dan zij. Tot zover. Heel flink stuk. Maar goed, ik denk ik lees het toch in de context. En Hebreeën komt zo meteen wel heel kort te sprake, denk ik. Dat wijst natuurlijk op de Heer Jezus. Wij gaan kijken naar 3 dingen. Dat is de roeping, de uitdaging en de opdracht. Elisa, die staat daar zijn ossen gewoon, die staat daar te ploegen met zijn ossen. 12 span ossen. Dat betekent dat hij schatrijk was. 12 span, dus dat betekent 11 knechten waren gewoon het land aan het ploegen. Dat is niet niets. En op dat moment komt Elia aan en die hangt zijn mantel over hem heen. Het teken van de mantel, dat hij op iemand anders geplaatst wordt, dat laat zien van jij bent mijn opvolger. Elisa wist dat direct. Hij zegt ook, zoals wij misschien ook gedaan zouden hebben, mag ik eerst afscheid nemen van mijn moeder. En mijn vader en mijn moeder. Oftewel, hij wist wat er zou gebeuren. Ik moet gaan volgen. Antwoord is een beetje bot. Joh, dat moet jij weten, zouden wij zeggen. Dat moet je zelf weten. Dat doet hij overigens niet. Niet dat wij hier lezen. Elisa, die loopt naar de ossen toe, slacht de ossen en verbrandt het juk. Als het ware gewoon, als je kan zeggen, hij verbrandt zijn schepen achter zich. Hij deed direct een offer. Zijn leven is in zoverre wat hij gedaan had gestopt en hij volgt Elia. We zien het wel meer. Mozes, die een bevoorrechte positie had, moest die positie opgeven. Paulus, die een bevoorrechte positie had, die een farizeer was, die heel veel invloed had, moest zijn positie opgeven. En dat wilden ze allemaal om God te volgen. Elisa doet hier hetzelfde. Hij gaat achter God aan. Hij gaat achter Elia aan. Directe vraag voor ons al, die mij aansprak. Stel nu dat God mij roept. Wat hebben wij achter te laten? Wat hebben wij te offeren aan God? En natuurlijk kunnen wij niks brengen. De Heer Jezus is de grootste offer wat ooit geweest is. Maar wat hebben wij te geven aan hem? Of sterker, stel nou dat wij daar aan ploegen waren. Even voorstellen, 12 span ossen. Je bent rijk. Vorige week werd het gezegd, een wortel van alle kwaad zit. Helaas zijn er nog meer. Maar geld wordt wel heel specifiek genoemd. En hij laat het zo achterwegen. Het gaat er mij niet om vanmorgen, weet je, heel zwaar weer weg te gaan, maar wel gewoon een spiegel. Dat je denkt van, hey, de Heer komt naar mij toe, leg zijn kleed over mij heen. Colossense 3, wij trekken de oude mens af en we trekken een nieuw kleed aan. Dat is de kleed van rechtvaardigheid. Dat is de kleed van goede daden doen. En dan staan we, mag ik nog even? En dan zegt de Heer, ik vraag alleen maar of u mij wil volgen. U hoeft geen antwoord te geven, maar het is wel iets wat bij mij binnenkwam. En ik denk dat Gods geest het vanmorgen ook zegt. Dat hij zegt van, wil je mij volgen? Het getal 12 vond ik wel heel interessant om ook te zien. Als je daar iets verder naar kijkt, dan wordt dat wel eens in verbinding gebracht met de 12 stammen van Israël. Dat 1 stam, die werd geofferd. Nou, 1 stam hoefde nooit te offeren en dat schijnt dan de stam van Levi te zijn. Even voor de Bijbeltijgers, erg interessant. Want Levi was namelijk de stam die moest offeren. En dan zie je ook weer het beeld van Israël in heel dat geheel. Dat de profeten zijn die gegeven worden aan het volk Israël specifiek. En daar zit natuurlijk ook een hele mooie diepgang in dat God verder gaat met zijn volk. Hij krijgt daar een dienende taak. En dat is voor ons ook wel heel belangrijk om zich te realiseren. Hij loopt een hele tijd mee met Elia. En er staat letterlijk in het woord in 2 Koningen 3 vers 11 dat hij het water over zijn handen goot. Hij was een dienaar. Dus het was niet gelijk dat hij op gelijke hoogte stond. Hij zag alleen maar. Hij keek alleen maar. Hij zag al die dingen die Elia deed. Iemand die heel dicht bij God woont. Heel dicht bij God leeft. De vraag is voor de hand liggend. Welke mensen staan naast u die wij als voorbeeld hebben? Welke mensen staan naast mij die ik als voorbeeld heb? Waarvan ik kan zien, ik wil jou dienen omdat jij in het werk van de Heer staat. En dat kan van afstand zijn, dat kan zo'n gezin zijn die je er net zag. Maar dat je volgt vanuit een nieuwsbrief en denkt, ongelooflijk, dit wil ik ook. Heer, wat heeft u van mij? En als je dan jong bent, ik kan er enthousiast van worden. Het is mijn dagelijks werk en ik ben bevoorrecht. Dan zie je jongeren zitten, die hebben alles nog voor hun. Maar laat leeftijd je niet begrenzen. Want dat heb je ook als je nog een bepaalde leeftijd hebt. Dat maakt helemaal niet uit, zelfs als je zwanger bent. Dat maakt helemaal niet uit. Altijd. En ook als je oud bent. Maar in hoeverre laat je dat inwerken in je eigen leven? En denk je echt van, oké, ik ga dienen. En Heer, waar gaat u mij heen brengen? Dus Jezus volgen. Ik heb dit plaatje uitgezocht, vond het wel mooi. Want je kan een aantal dingen doen en God tegen je spreekt. Kijk, hier staat je op speaker. Dat zijn van die mensen waar je zegt, yes, God sprak tot me. En die willen het delen. Nou, wil dat niet zeggen dat we het allemaal zo moeten doen. Maar je hebt hier ook, oh, fout, andere kant. Je hebt hier, oh, die moet ik hebben. Je hebt ook hier die, mute. Dus, uit. En dat is de vraag. Stel dat God iets tegen u vraagt. Stel dat God iets tegen om mij vraagt. Pakken we die knop dan? Alleen voor mezelf. Doe maar niet. Of we zetten hem in de hold. Even in de wachtstand. Nu geen tijd. Kom nu even rot uit. Ik ben met mijn studie bezig. Kom nu even. Ja, sorry. Ja, heren, u zegt dat al zo vaak tegen mij. Maar ja, u kent mijn situatie toch. Weet je. Ik volg u wel. Maar ik moet nog even iets doen. Wat zegt God nu tegen u? Want ik kan alles wel zeggen, maar de geest kan het veel beter. Daar moeten we iets mee doen. Dan komen we bij drie, bij twee. De uitdaging. En ik vond het wel heel mooi. Drie keer zien we een stukje. Drie keer zien we eigenlijk hetzelfde. Elia, die gaat gewoon weg. Die zegt tegen Elisa, volg mij. Hij gaat hem volgen. En wat gebeurt er dan? Dan gaat hij naar Gilgal. Eventjes heel ver terug. Gilgal, er wordt een beetje gedebatteerd welke plaats dit is. Er zijn waarschijnlijk twee plaatsen Gilgal. Nou, ik sluit me erbij aan, zoals de meesten, dat dit Gilgal is, vlak bij de Jordaan. Dat is een beetje vreemd. Dan trekt hij namelijk een hele rare route door Israël. Maar elke keer zegt hij, God stuurt mij naar Gilgal. God stuurt mij naar Bethel. God stuurt mij naar Jericho. En dat zijn drie gigantisch belangrijke plaatsen. Gilgal is de eerste plek waarbij het volk Israël uit de woestijn gehaald wordt. 400 jaar hebben ze in Egypte gezeten. Ze hebben die jaren door de woestijn. En dan komen ze voor het beloofde land. En wat gebeurt daar dan? De Jordaan wordt geopend. En zij trekken door de Jordaan. Omdat God voorging. De ark gaat voor. De priesters staan op de Jordaan. En de doodsrivier wordt geopend. De Jordaan stroomt naar het diepste water. Hè, naar de Dode Zee. Dat is het diepste punt van de wereld. Dat noemen ze de doodsrivier. Is een beeld van de doop. We gaan met Christus door de dood heen en we staan met hem weer op. Dat gaan we volgende week zien. Met Christus gestorven en in hem dan leven we weer. Dat is met ons ook gebeurd. Dat laat je alleen openlijk zien. En wat gebeurt er op het moment dat ze door de Jordaan trekken? Dan heb je Gilgal. Daar ligt een steenkring. Nou, daar kan ik veel over vertellen, maar dat doe ik niet. Maar wat belangrijk daarvan is dat die steenkring herinnert aan wat daar gebeurd is. God zei toen op dat moment tegen het volk, en nu stop je, en besnijden jullie je allemaal. Let wel, de Jordaan, die was weer dicht. Ze konden niet terug. De woestijn is een beeld van ons oude leven. Christus die brengt ons door de doodsrivier naar de hemelse gewesten. Naar een rijk waar hij regeert. En dan zegt hij stop, besnijdenis. Terwijl de vijand daar ook nog ligt, want het is geen beeld van de hemel, want er is geen strijd. Jericho lag voor hen. Een gigantisch bolwerk. En dan zegt hij, besnijden. En dan ben je het op je kwetsbaarst. Zeker als je volwassen bent. Letterlijk je besnijdenis. Maar voor ons geldt een geestelijke besnijdenis. Colossenzen 2 zegt dit, in vers 11. In hem bent u ook besneden, niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus, door het afleggen van het aardse lichaam. Toen u gedoopt werd, bent u immers met hem begraven, en met hem bent u ook tot leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God die hem uit de dood heeft opgewekt. Door het afleggen van het aardse lichaam. Dat is die mantel die afgelegd moet worden. En dat is onze besnijdenis. Beeld, fantastisch beeld voor ons. Elia begint met Elisa bij Gilgal. Oftewel, bij het allerbegin waar God met Israël ook begon. Maar weet je, die plaat betekent ook afwenteling. De dood is niet meer op ons gekomen, maar op Christus zelf. En dat is een gigantisch belangrijk begin voor onszelf, als wij de Heer willen dienen. Altijd begin je daar. Hoe jong of oud je ook bent. Wij slaan vaak die stappen over en we willen gelijk werken. We willen dingen doen. We willen meegaan. We willen naar Afrika. We willen allerlei dingen doen. En dan zegt God, ho, Gilgal. Eerst de plek waar je volledig tot belijdenis komt voor mij. Eerst de plek waar ik jouw oude leven weg mag halen. Door de rivier. De doop hoort er ook gewoon bij. Kan ik makkelijk zeggen. Oude Neil zei verleden jaar ook. Anders ben je door dat raam binnengekomen. Weet je nog? Ik heb het niet gezegd. Professor dokter anders oude Neil. Dus dan zal het wel goed zijn. Maar het is op de schrift. Eerst de doop. En dan gaan we verder. En dan zie je iets heel moois gebeuren. Dan brengt hij hem daarna naar Bethel. Bethel kennen we uit het boek Genesis. Dat betekent het huis van God. Daar is de plaats waar Jacob met zijn ladder als het ware contact kwam met God. Daar is de plaats waar God zijn tent wilde zetten. Daar is de plaats waar Abraham zijn tent plaatste. Bethel, het huis van God. Een fantastische plek om heen te trekken. De plaats waar God is. Daar is de plek waar een profetenschool is. Kan je ook lezen in 1 Samuel 10. En weet je wat zo droevig was? Op het moment dat Elia daar loopt, is het de plaats van afvalligheid. En nu zijn we bij onze tijd. Op het moment dat hij daar loopt, is het de plaats waar Jerobeam, een hele oude koning, daar een kalf gezet heeft als beeld vanuit Egypte om te offeren. Het volk was gesplitst in 10 en 2 stammen. En toen dacht hij van nou, als ze allemaal naar Jeruzalem trekken, dan hebben we een beetje een probleem. En hij zette daar in Bethel, het huis van God, symbolisch op die plek zette hij het kalf. Afgodendienst. Hij loopt met Elisa mee langs Gilgal en langs Bethel. En hij ziet een vervallen huis, om het zo even te zeggen, een vervallen staat van het land. En misschien herkennen we het wel. De profeet Hosea en Amos veroordelen de afgodskunst ook later van Bethel. Er waren godshuizen gebouwd naar het idee van die tijd. En ik denk dat wij dat heel erg goed kunnen herkennen in onze tijd. Rinus zei het al, was ik blij mee, want ik dacht eigenlijk, moet ik het noemen en mag ik daar wel scherp in zijn? Maar Rinus heeft het heel scherp gezegd. Maar ik verbaas mij zeer als christenen Halloween vieren. Een feest van de dood, en dat zeg ik hier gewoon vrijmoedig. Een feest van de dood. We hebben ons in de straat ook. Cemetery en weet ik het allemaal. Ja, maar het is een geintje. Ik durf aan de hand van de schrift te zeggen dat dat niet voor een christen is. Wij zijn kinderen van het licht. Wij hebben niks met de dood. De dood is overwonnen. En dit is zomaar een heel klein iets. En toch zie je massaal mensen erachter lopen. Ik denk, dat kan niet. Raar. Dat past volgens mij niet bij een christelijk leven. Dat is maar heel iets. Maar als je geestelijk gaat kijken naar ons land, dan zie je heel vreemde dingen gebeuren in gemeentes. En als je dan kijkt, en het huis van God is in verval op sommige plekken. Maar, hij staat er nog wel, hè? Het huis van God is nog steeds levend, want Gods geest werkt. Hij gaat verder. Hij komt bij Jericho. Jericho, de plek waar God liet zien, nu ben ik gekomen. Jozua staat daarvoor met heel zijn leger en zegt, ja, wat wil ik eigenlijk? En dan stuurt God zijn engel. Nu ben ik gekomen en alle muren vallen, alles valt. Rondom de muur, overal. God is groot. En toen zei God één ding, deze stad mag nooit meer herbouwd worden. Maar op het moment dat Elia langstrok, was Jericho weer gebouwd. En had een profetie was eruit gesproken, als die gebouwd zal worden, zal het als de muur gebouwd wordt, geloof ik, een zoon kosten. En een stadspoort, als die iemand die hem zou bouwen, die bouwt dan de staddeuren, dan kost het ook een zoon. En inderdaad was er een koning die bouwde dat en kostte hem 2 zonen. Ik weet eventjes niet meer wie dat was. En ik kan het zo snel ook niet zien. Maar het is wel zo. Het is de stad van de vloek die werd gebouwd. De stad van de vloek werd weer herbouwd. Dus hij loopt met die volgeling mee langs die plaatsen. En elke keer zegt hij, blijf jij maar hier. En dat is de sleutel. Want wij lopen ook constant door de maatschappij heen, waar we al deze dingen zien. Dingen waarvan God gezegd heeft, dat moet weg, dat is de vloek, dat is niks. Wordt gewoon herbouwd in volle glorie. En elke keer zegt hij, blijf jij maar hier. Niets ervan. Het lijkt Rut wel, hè, die met Naomi meegaat. Ik ga met u mee. En elke keer laat hij zich niet afleiden, maar blijft hij bij de profeet. Dienen, hè? Dienen. Helemaal geen belangrijke dingen doen. Alleen maar dienen. En dan komen ze bij de Jordaan. De Jordaan, ik heb het al genoemd, is een rivier die de Israëlieten belette het land binnen te gaan. Maar God opende deze. Wat valt u nou op? Israël kwam van de Jordaan, door de Jordaan bij Gilgal, bij Jericho en naar Bethel. En we zien precies het tegenovergestelde. Iets andere volgorde, maar hij gaat van Gilgal naar het huis van God, wat in verval is. Hij gaat naar Jericho, wat weer opgebouwd is, de vloek, de stad van het kwaad. En hij trekt door de Jordaan weg van Israël. Het lijkt wel of God zegt, ik wil jou tot me nemen, maar niet uit deze gevallen staat. Ik hou jou naar het overjordaanse, weg van dit vervallen Israël. En het gebeurt letterlijk. Elia gaat door de doodsrivier, weg van het vervallen Israël. En zoals we gelezen hebben, wordt hij daar opgenomen. Dat is de plek waar Mozes ook werd opgenomen. Mozes stond voor het beloofde land, hè? Mocht er niet doorheen. Trok er niet doorheen, Jozua ging er doorheen. Dat is de plek waar eigenlijk zijn we weer terug bij af. En ik weet niet hoe u het ervaart, maar ik ervaar het wel eens zo. Dat je denkt als christen, weet je, er gebeuren allerlei dingen, maar waar staan we nou eigenlijk? Leeft het christendom nog wel? Dat is puur persoonlijke vraag, hè? Dat je denkt van God, waar is uw kracht? En dan kom je op het thema. Waar is de Heere, de God van Elia? Dat kan ik echt zo voelen soms. Is er een God in Vlaardingen? Het is eigenlijk dezelfde vraag een beetje. En daar hebben we volmondig ja op gezegd, weet u nog? Waar is de Heere, de God van Elia? Dat roept eigenlijk uit van Heer, doe iets. Doe iets. De opdracht. Elia die komt daar over de Overjordaanse en Elisa is bij hem. De tijd was niet ver meer dat de Heer Elia in een stormwind in de hemel zou opnemen. Elia en Elisa stonden op het punt uit Gilgal, Bethel, Jericho enzovoort, enzovoort weg te gaan. En dan vraagt Elisa iets heel moois. Die vraagt om een dubbeldeel. Eigenlijk zegt hij daar, ik ben de oudste zoon, drukt hij zich mee uit. Het Oude Testament leert van een oudste zoon krijgt een dubbeldeel. Dus hij liet eigenlijk zien van, ik volg u, maar ik wil ook het eerste deel hebben. Nou waren er niet meer, zover als wij weten, dus kon hij dat makkelijk vragen. Maar Elia die zegt gelijk, daar ga ik niet over. En ik vond het wel heel mooi. Wij hebben soms verwachtingen en verlangens om grote dingen te doen voor God. Spreek ze alsjeblieft uit. Spreek ze uit naar God. Hou ze niet voor jezelf. Verwacht grote dingen of droom grote dingen. Doe grote dingen voor God. Ik geloof dat het William Carey zijn, een zendeling. Maar zo is het wel. Verwacht grote dingen, want we hebben een groot God. En waarom zouden we niet in vrijmoedigheid als kinderen van God mogen vragen van Heer, ik wil dat u dit met mij gaat doen. Ik wil dat u met mij gaat werken. Ik wil dat u door me heen werkt. Ik wil u volgen. Weet ik, het vul maar in. En heel vaak zijn de jongeren daar sterker in. Die zien nog helemaal geen muren. Alles ligt open. Maar waar is dat gebleven van onze leeftijd? Waar is dat gebleven als we nu vastzitten in een huwelijk, vastzitten in een hypotheek. God kunt u hier gebruiken in Vlaardingen, weet u nog? Onze voorouders, die zeggen, die is voor eeuwigheid hier, oh. Vlaardingen moet geroepen worden. Ja, maar ik kan niks. Dat klopt, daarom hebben we ook de gaven. En zoals Elia zegt, dat doet God. Als iets ziet gebeuren, dan krijg je het. Oftewel, dat bepaalt God. En de vraag voor ons is gewoon vanmorgen, er borrelt er nog iets. Ik weet niet meer hoe die zuster heette. Er borrelt iets. Er borrelt iets in mijn hart. En dan begon ze te aanbidden. Maar zo begint het verdraaid wel. Dat je hier zit en je denkt van, ik ben ontevreden. Heer, werk door me. Werk door me heen. Die moeten we wel even terughangen, vind je? Zo. Maar daar begint het wel mee. En dat je gewoon domweg vraagt aan God, Heer, wilt u mij gebruiken? En dan kom je op een heel mooi spanningsveld. Want dan kom je tegelijkertijd op het moment dat je zegt van, stel dat God het niet doet. Dat is een stukje vertrouwen. Dat je dan zegt, Heer, u krijgt het tegelijkertijd weer terug. Maar ik sta open om te gaan waar u mij zendt. En van zaterdag zegt hij, ga morgen naar je werk en maak daar het verschil. Maar als wij zo in het leven staan, gaan we dingen anders beoordelen. Gaan we dingen anders zien. En anders beleven. En dan merk je in één keer dat God ook door u werkt. Je hebt twee plaatjes ervan gedaan. Dit is het beeld wat wij altijd hebben. Dat hij in een kar wegrijdt. De vraag is of dat helemaal waar is. Want als je namelijk gaat kijken, je ziet een stormwind en vuurvlammen. Vuurvlammen staan vaak voor God, voor Gods aanwezigheid. Daar heb je heel veel bijbelteksten voor. Je leest over de engelen, lees je ook dingen over de engelen, zegt hij. Die zijn engelen inzet als windvlagen en zijn dienaren als een vlammend vuur. Als je over vuur leest, is het vaak in Gods aanwezigheid. Maar ook zijn engelen. Dus vandaar zie je die twee plaatjes. Maar ik vond dit wel een grappige, hij wordt hier een beetje opgetild. Maar er schijnen ook wel theorieën te zijn dat inderdaad dat er engelen geweest zijn en dat ze tussen, en dat lees je namelijk, tussen Elisa en Elia in kwamen staan. Dus ze hebben het opgenomen en door die engelen, door die wervelwind, dus de aanwezigheid van God zelf, ik voorstel wat een voorrecht dat is, hij werd dus letterlijk door God naar de hemel getrokken. Door zijn aanwezigheid werd hij opgehaald. Markus 16 vers 19 zegt dit. Nadat hij dit tegen hen gezegd had, werd de Heer Jezus in de hemel opgenomen en nam hij plaats aan de rechterhand van God. En gingen op weg om overal het nieuws bekend te maken. De Heer hielp hem daarbij en zette hun verkondiging kracht bij met tekenen die ermee gepaard gingen. Elia is hier een voorbeeld van de Heer Jezus. Elia die opgenomen wordt naar de hemel en het mantel achterlaat voor Elisa. Wat doet Elisa dan? Op dat moment, Elia wordt naar de hemel gegaan. Als we dat beeld nemen van de Heer Jezus, Openbaring zegt dat de Heer Jezus aan de rechterhand van God staat. Als lam dat geslacht is. Wat doet Elisa? Hij scheurt zijn huidige mantel als rouw, maar ook als teken. Mijn leven is nu radicaal over. En hij pakt de mantel van Elia. Dit is letterlijk met ons gebeurd, hè? Ik heb het niet gelezen, omdat we dan heel veel lezen. Maar Colossense, lees alsjeblieft Colossense. Is de oude mens afleggen en een nieuwe mens, dat is Christus aantrekken. Dat is een actieve daad. Dat moet je elke morgen weer doen. Heer, ik ga in uw kracht. Die kracht is er wel. Maar het is wel handig als we zeggen van ik ga in uw kracht en Heilige Geest, ik wil u volgen en ik leid het spoor wat u laat zien. Galaten 5 en 25. Dus we moeten hem gewoon volgen in alle vrijheid. En weet je wat er dan gaat gebeuren? Dan komt er een moment dat je ook voor die rivier komt te staan. Want nu gebeurt er iets moois. Elisa gaat de hele weg achterstevoren weer terug. Maar er gebeurt namelijk wel iets. Wij mogen hier een beeld in zien dat wij ons realiseren, wat een staat leven wij in. Ongelooflijk. Maar wij staan nu weer voor die Jordaanrivier. En wij gaan terug het land in en proclameren alles weer terug voor de Heer Jezus Christus. Dat is de opdracht die wij gekregen hebben. Elisa betekent God is redding. God is redding. God zegt als het ware, Elia wordt weggenomen die constant oordeel uitsprak. Nu is de genade gekomen. Elisa gaat terug Israël in. En dan gebeurt er iets bijzonders. Hij staat voor de rivier en hij roept God aan. Maar voordat hij het doet, slaat hij op de rivier. En wat gebeurt er dan? Niets. Dan moet je een beetje de vertaling hebben. De NBV laat dat niet helemaal zien. Maar waarschijnlijk heeft hij geslagen op de rivier en deed er niets. En op het moment dat hij zegt, waar is de Heere, de God van Elisa? En hij slaat op de rivier en op dat moment splijt hij. En ik denk dat het een cruciale les voor ons is. Roepen wij de naam van de Heer nog aan? Of zitten wij alleen in de eerste instantie? We willen dit, we willen dat, we willen dat. Wij kunnen alleen kracht verzetten. Kracht door ons heen laten werken. Als we de God van de Heer Jezus, de God van Elia, of hoe je het wil zeggen, aanroepen. Waar is de Heer, de God van Elia? En de water wijkt. Terug naar onze eerste liefde, Gilgal. Terug naar Bethel, het huis van God. Terug naar Jericho. Daar waar God zegt van ik heb de macht totaal vernietigd. En dat heb ik voor jullie gedaan. Terug naar de Jordaan. Elia's eerste wonder. En weet je wat er dan gebeurt? Dat noem ik alleen. En dan eindigen we. Elia die gaat daarna iets doen. Ik heb het niet gelezen. Maar ik noem het gewoon even hier. De inwoners van Jericho zeiden tegen Elisa. De ligging van de stad is goed zoals u ziet. Maar het water is slecht en de grond veroorzaakt misgeboorte. Elisa komt dus weer door de Jordaan. Is daar God is redding, dat is zijn naam. En komt daar op de plek waar de vloek was. Waar God allang heerste en gezegd heeft, die heb ik weggenomen. Maar de mensen hebben het opgebouwd. En het water geeft misgeboorte. Het is een goede plek, zeggen ze. Maar het geeft misgeboorte. Kijk eens om je heen. En ik kan verschillende dingen aanhalen. Doe ik niet. Die in mijn hoofd zitten. Dat doe ik niet. Maar als je kijkt naar wat deze wereld voortbrengt, zijn er soms misgeboortes. Maar kijk eens wat goed alles is. Vind je ongelooflijk? Maar ja, we hebben daar een beetje een probleem. En wat doet Elia op dat moment? Elisa, hij zegt, breng mij een nieuwe schaal met wat zout erop. Ze brachten hem eten, een schaal. En Elisa ging naar de bron en strooide daar zout in, terwijl hij zei, dit zegt de Heer, hierbij zuiver ik dit water. Het zal geen sterfgevallen of misgeboorte meer veroorzaken. De nieuwe schaal is een symbool van een nieuwe tijd. Zout werd bij offers gedaan om het aangenaam voor God te maken. Het water is als het ware de Heer Jezus Christus zelf. Ik ben het levend water, zegt hij. Op het moment dat het water uitgegoten werd. Volgens mij Lucas 8 of zo, weet ik veel. Dan zegt hij van ik ben het levende water. Elia komt binnen en maakt het water in het hart van de vloek bij Jericho totaal genezend. Maar nagaan wat God kan doen in uw leven. Als u op een plek bent waar u staat van, ik weet dat dit mijn geschiedenis is. Ik weet dat ik eens door die doodschrift hier getrokken ben. Ik weet, ik heb het ervaren, het huis van God. En ik ervaar het nu ook als ik hier weer ben. Maar er is dood. Er zijn dingen opgebouwd in mijn leven, die moeten weg. En het brengt geen goede dingen voor. Weet je wat God vanmorgen zegt? Geef het aan mij. Dan zorg ik ervoor dat mijn zout, mijn geest, totaal nieuw leven zal geven. En dan heb je het grootste bolwerk in je leven, Jericho, overwonnen door de kracht van de Heer. Niet door eigen kracht. En dan kan je verder. En dan zullen we fantastische dingen zien van Elisa, want mijn plan is namelijk dit. Dit is trouwens de bron nog. Die is letterlijk daar, waar hij het water gedaan heeft, hebben ze allemaal mooie dingen omheen gebouwd. Maar ik kwam hem tegen. Oudste plaats van de wereld, Jericho. Maar daar hebben ze dus ook nog Elisa's Fountain, staat daar. Crossing the Jordan, het gaat maar hierom. Wij gaan de volgende keer kijken, hierheen, hoop ik. Of God moet andere dingen op mijn hart leggen. Maar ik wil verder gaan met Elisa. Elisa, God is redding. Vanaf 2016, ik heb gekeken wanneer ik weer zou preken, dus we moeten even kijken. Maar ik hoop dat er iets gebeurt in uw hart, en dat kan God alleen doen, dat is het heerlijke van preken, dat moet hij doen, dat kan ik niet. En als er iets gebeurd is, dan zijn wij ook verantwoordelijk. God zegt vanmorgen tegen jullie, maar goed luisteren, ik ben de God van redding. Ik ben gekomen om te zorgen. Ik ben gekomen om het verlorene te zoeken. De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen. Hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat. Wij staan vanmorgen voor de Jordaan. We zijn met een door hem heen getrokken met de Heer Jezus Christus. En we staan weer voor Vlaardingen. We staan voor een nieuw land. Voor ons land, Nederland. Met al die geestelijke bolwerken. Trekken we terug. Blijven we staan aan het randje. Oh, mooi hè, die rivier. Ah, ben ik erheen getrokken. Ben je ook Christen Jan? Ik ook. Fijn hè? Oh, fantastisch. Oh, bijna mijn voeten nat. En dan staan we gewoon achter de rivier. Oh, dit is wat daar aan de overkant. En, oh, slecht land hoor, slecht. Geestelijk gaat het slecht. Jongens, jongens, jongens. Of zeggen we van, waar is de Heere, de God van Elisa? En we trekken door met ons zout in ons handen en het water van Heer. En dat is de Heer Jezus zelf. En wij gaan gewoon zoals we zijn, gaan we de Heer laten zien. Gewoon door wie we zijn. Door zijn kracht, door zijn macht. Laten we een zegen vragen. Vader in de hemel, we hebben het gezegd en we roepen het uit met een verlangen en een verwachting. Waar is de Heer, God van Elia? Heer, we willen u zien. We willen door die rivier heen trekken, Heer, en dat kunnen we, omdat u daar doorheen gegaan bent. U heeft de dood overwonnen. U heeft de macht van de duisternis verbroken. U regeert. U zit op de troon. Alle machten, alle overheden zijn onder uw voeten gesteld. U regeert. En we hebben de rivier achter ons, Heer, en Gilgal zien we. En het huis van God, daar zijn wij. Wij weten dat de muren gevallen zijn van de vijand. Hij heeft geen macht over ons. En we willen vanmorgen hier belijden, Heer, dat u onze God bent en onze Heer. En we willen vragen met deze vraag die wij deze week mee gaan nemen. Waar is de Heere, de God van Elia? Dat we hem fluisteren in ons hart, Heer, op het moment dat we het nodig hebben. Dat we op momenten komen te staan dat we misschien twijfelen. Misschien niet durven. Misschien overweldigd zijn, Heer, van de dingen die we zien. Op de televisie, in ons werk. Maar dat onze fluistering, Heer, geklonken zal worden in de hemel. Als we fluisteren en zeggen, waar is de Heere, de God van Elia? Heere God, u bent gekomen om mensen te redden. U bent gekomen, Heer, om een verschil te maken in deze wereld. En dat heeft u gedaan. En u zegt nu tegen ons, tegen uw koninkrijk, tegen uw kinderen, ga uit. Doe je ding. En ik wil u zo'n zegen bidden, Heer, voor zoals wij hier zijn, voor de mensen die het luisteren via internet. Heer, dat wij uw kracht op dit moment mogen ervaren. Dat we niet ons zullen hinderen door allerlei muren die wij opgebouwd hebben. Allerlei belemmeringen die wij gecreëerd hebben. Maar dat we voor u neerleggen. En fluisteren en uitroepen, waar is de Heere? De God van Elia. Dit vragen we in Jezus' naam. Amen.